Goed, nou, dan gaan we Romeinen 8 lezen. De 19e avond. En we zijn eindelijk aangekomen bij toch wel een van de meest indrukwekkende gedeelten van de Bijbel. En voor heel veel mensen, ik denk bijna voor alle christenen die serieus met het woord leven, een enorme troost dit hoofdstuk. En ik lees uit de Telos-vertaling de eerste 11 versen. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos was, God heeft, doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, de zonde en het vlees veroordeeld, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden, of vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want wat het vlees bedenkt, is de dood, maar wat de geest bedenkt, is leven en vrede. Omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Als inderdaad Gods geest in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Tot zover. De lezing uit het woord van God, de Bijbel, ja. We zijn aangekomen, ik zei het al, bij de climax van Gods verlossing. Het boek, de brief aan de Romeinen, het boek Romeinen, het Bijbelboek, is een boek van de verlossing. En het is een volkomen, volmaakte verlossing. Daar ga ik straks nog wel wat meer over zeggen. We hebben gezien in de eerste paar hoofdstukken dat de mens, zoals die oorspronkelijk gevallen is in de zonde en allerlei nakomelingen heeft gekregen, onverbeterlijk slecht is eigenlijk. Het is een verdorven zondaar, een vijand van God. En de wet kwam erbij om overtredingen te doen blijken. En hoewel de heidenen die geen wet hebben, toch in hun geweten wisten wat de wet ongeveer van ze vroeg of vraagt, hebben ze die wet, dat geweten, toch overtreden. Ze hebben eigenlijk als volken zonder God geleefd, afgoden aanbeden. En de Joden waren niet veel beter, even grofweg gezegd. Want zij die de wet hadden, de 10 geboden, hebben ze niet gehouden. Dus de hele mensheid stond strafschuldig, staat strafschuldig tegenover God. Let op, tegenover een heilig God. Het is allemaal, wat ik nu zeg, geschreven vanuit het perspectief van een heilig God. Kijk, als wij met onze gedachten naar mensen kijken, dan zeggen we, ja, nou ja, goed, ongelovigen kunnen ook nog wel goede dingen doen, weet je wel? Dat zeggen we dan. En dat is in onze ogen goed. Maar ik heb het over een heilig God. En een heilige God vraagt volmaaktheid. En dat is er gewoon niet in de natuurlijke mens. En daarbij komt dat zijn motieven niet zijn dat het voor de schepper is, maar dat het voor zichzelf is. En hoogstens nog voor een vriend of iemand die hij of zij mag. Maar niet voor een vijand natuurlijk. Nou, de verlossing houdt ook in dat er in onze levens, de levens van de verlosten, iets van Christus zichtbaar wordt. Hè? Dat is het doel van God. Dat benadruk ik eigenlijk in bijna elke Bijbelstudie. Want vandaag wordt er toch ook weer daaraan die poten gezaagd door een ander doel ernaast te zetten. En dat is dat wij het koninkrijk hier op aarde moeten vestigen, dat we iets moeten laten zien van de komende eeuw, van de krachten van de komende eeuw. En de redenering is dan dat als straks niemand meer ziek is en er een vrederijk komt in volmaaktheid, dan kunnen wij daar nu alvast aan de wereld wat van laten zien door te genezen en te bevrijden en zo. Maar dat is niet wat het Nieuwe Testament leert, gek genoeg. Het Nieuwe Testament leert, er komt straks een koninkrijk, maar nu is de duisternis en zorg dan dat je nu, Romeinen 13 vers 14, Christus Jezus aandoet. Bekleed u met hem. Doe de Heere Jezus Christus aan en wijd geen zorg aan het vlees. Dat staat er. Er staat niet, de dag komt en gaat dus de krachten van die dag overal rondstrooien. Ik zeg het even expres erbij, omdat het overal binnenkomt vandaag. Ik weet niet of dat in jullie kerk ook al is. Evangelisch werkverband, New Wine, dat soort dingen allemaal. There is more. Dat is een enorme beweging in ons land. En het komt overal binnen. Maar de schrift zegt, nee, God verlangt ernaar dat zijn kinderen, hoewel ze zwak zijn, lichamelijk, en gebukt gaan onder het zuchten van de schepping, zoals alle andere mensen, ze toch Christus gaan vertonen. En dat is wat in dit hoofdstuk de Heilige Geest doet. Naar de Geest, in de Geest, door de Geest. Romeinen 8 staat vol met de Heilige Geest. Alleen, en dat wil ik nog maar een keer benadrukken, voordat een mens, een gelovige, komt tot de wandel door de Geest, moet hij toch eerst tot de conclusie zijn gekomen, wat we in Romeinen 7 in vers 18 hebben gelezen. In mij woont geen goed. Dat is de gelovige die dat zegt. In mijn vlees. En dat is een heel erg cruciaal punt. Want wat horen we vandaag veel? Dat jij de verantwoordelijkheid hebt om van alles te doen, zodat de Geest jou kan vervullen. De verantwoordelijkheid voor de vervulling met de Geest wordt bij jou neergelegd. Dat is ten dele ook wel waar, alleen als je niet de mensen leert wat het kruis met het vlees gedaan heeft, Romeinen 8 vers 3, daar gaan we zo naar kijken, en je nooit tot de conclusie komt, er woont in mij nog steeds niks goeds, dan kom je ook nooit tot een overgave aan Gods Geest. En dat gebeurt niet door allerlei dingen te doen, maar door te geloven in het evangelie van God, te geloven in zijn werk op het kruis. Yes? Het is één ding om te weten dat je verlost bent van je zonden, maar het is een heel ander ding om vervolgens te leven naar de geboden van de Heer. Dat is een heel ander ding. En veel gelovigen vandaag, vooral in wat zwaardere kringen, worstelen ongelooflijk met zichzelf. Ja? Dat hebben we de vorige keer gezien. Weet je nog? Romeinen 7. Laten we daar even naar teruggaan. Daar zegt hij in vers 9. Ik nu leefde vroeger zonder wet, maar toen het gebod kwam, leefde de zonde op, maar ik stierf. Die ervaring is nodig om door de Geest geleid te worden. Want wat bedoelt hij? Ik leefde vroeger zonder wet. Hij bedoelt niet, toen was ik een Jood en toen leefde ik... Want hij leefde toen onder de Torah, onder de uiterlijke geboden van de Mozaïsche wet. Maar hij bedoelt, toen hij tot bekering kwam, toen was hij zo vol van Christus. Hij verkondigde dat Christus dat de Zoon van God was, maar hij leefde nog zonder een gebod. De wet kwam geestelijk tot hem. Dat is met ons ook zo. We komen tot bekering, tot geloof. En ineens komen we tot inzicht, God vraagt van mij iets. Namelijk, houd mijn geboden. Want wie mijn geboden houdt, is het die mij lief heeft. Maar dat proces gaat dan in werking dat jij het gaat proberen. Ja? Je gaat God proberen te behagen. Je leeft nog onder de plicht en onder wet. Ik moet God behagen, ik moet zijn geboden. En dan ontdek je dat er in jou een macht zit die tegengesteld is aan dat wat je wil. Die namelijk ervoor zorgt dat je juist wel datgene doet wat je niet wil. En de zonde leeft op. Jij begint te sterven in die zin. Daar bedoelt hij mee van, ik begin steeds meer tot ontdekking te komen dat er in mij geen enkele hoop is. Ik begin te sterven aan de hoop in mezelf. En dat proces maken we allemaal mee. De een doet er 20 jaar over, de ander 10 of 5, weet ik veel. Paulus deed er 3 jaar over. Maar we hebben allemaal dit nodig. De Vader zorgt ervoor dat elk kind van hem gaat leren dat er in hemzelf geen goed woont. En daar kun je in blijven hangen. Je kunt jezelf beklagen en bewenen. En je kunt verschrikkelijk vroom zeggen hoe slecht je bent. Maar dat is niet waar God je wil hebben. Want hij heeft de Romeinen 8 erachteraan gezet. Yes? En Romeinen 8 is de geest voor en de geest na. Wij zijn geroepen om te wandelen naar de geest. Maar hoe doe je dat dan? Dat is de vraag. Moet je daarvoor allerlei stappen ondernemen? Moet je daarvoor allerlei dingen verbreken? Moet je daarvoor allerlei dingen belijden? Moet je daarvoor jezelf helemaal overgeven? Wat is nou de weg? En ik zeg vanavond, en dat doe ik altijd, de weg is het geloof. Want het is een volmaakte verlossing, ja of nee? Moet je dan nog iets doen? Nee, het is door het geloof. En het geloof laat zien, nou komt het, let op. Dat was ook mijn grote ontspanning. Dat God dat vlees al geoordeeld heeft. Je kunt jezelf wel gaan verwijten. Wat ben ik toch slecht, ik kan het niet. Oh jongens. Maar God heeft op het kruis dat waar jij nu, hè, waar Paulus in Romeinen 7 zichzelf zo mee kwelt. Dat heeft God al veroordeeld. Hoef jij niet nog een keer te doen. Want je hebt het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd, zegt Galaten 5, vers 24. Je hebt daar in feite, toen je liet dopen, heb je daar al een handtekening onder gezet. Toch? Yes? Nou, en het lastige van de Romeinenbrief is vooral hoofdstuk 6 tot en met 8. Want dat de Heere Jezus onze zonde heeft gedragen, dat geloven de meesten nog wel. Maar dat wij ook met hem zijn meegekruisigd, wat God betreft, dat is echt een heel ander verhaal. Dat noemen wij ook wel de identificatie met Christus. En dat kun je niet leren vanuit een preek of eventjes op een studieavond. Daar moet je langzaam naartoe geleid worden door deze avond. Dus je hebt nu geleerd, de mens is van nature verdorven. Je hebt geleerd, door het bloed van de Heer Jezus ben ik gerechtvaardigd. Romeinen 3, God ziet mij nu aan in Christus als een nieuwe schepping. Maar nu moet ik ook nog leren dat er geen veroordeling is, Romeinen 8 vers 1, voor hen die in Christus zijn. Want die veroordeling, het woordje dan van vers 1, slaat terug op hoofdstuk 7. Want wat zegt hij daar in vers 25? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Dat is veroordeling. Ja? Maar God heeft de zonde al veroordeeld. Dat is zo prachtig aan Romeinen 8 vers 3. Dus jij hoeft dat niet nog eens te doen. Sterker nog, als je door het geloof gaat zien dat die bron in jou al is veroordeeld tot de dood, ga je ook niet meer vanuit die bron leven. Want door het geloof weet je, God heeft daar helemaal niks aan. Snap je het of niet? Dus ik moet daar helemaal niet uit putten uit die bron. Ik moet leren eerst Romeinen 3 te accepteren. Ik ben gerechtvaardigd. Ik hoef niet meer iets te doen om bij God nog beter voor de dag te komen, want hij ziet mij volkomen aan in zijn Zoon. En dan moet ik leren, oh, wat het slechte betreft in mij, hij heeft mij met Christus gekruisigd. De hele macht van de zonde is gebroken voor hem, wat hem betreft. Wij zijn nu met hem gestorven. En met hem begraven in de doop tot de dood. Yes? Er is dan nu geen veroordeling. Let op, geen veroordeling. Het is niet alleen maar... Dit is namelijk een heel lastig. Vers 1 en 2 zijn heel moeilijk. Want hij zegt eerst voor hen die in Christus zijn, maar dan komt daarna want. En dan zegt hij niet want hij heeft ons met hem levend gemaakt, maar dan gaat het niet meer over onze positie, maar over onze ervaring. Veroordeling, wat positie betreft, is ten einde in Romeinen 3, maar veroordeling wat ervaring betreft, Romeinen 7, vers 25, is ten einde in Romeinen 8. Ik hoef mijzelf niet meer te veroordelen. Want ik ben in Christus. En let even op het meervoud in vers 1 en het enkelvoud in vers 2. Hij zegt niet voor hen die in Christus Jezus zijn, want de wet van de geest heeft hen vrijgemaakt, heeft mij vrijgemaakt. Dat is een bijzonder detail. Hij gaat namelijk verder op zijn verhaal van Romeinen 7. En heel veel mensen zeggen dat Romeinen 7 de normale gang van zaken is. Zo ben je nou eenmaal, je bent een ellendig mens, je zondigt tot aan je dood. Je moet er maar een beetje mee leren leven, dat is niet waar. Je bent geen arme zondaar tot je dood. Je bent een heilige die af en toe struikelt. Maar geen enkele veroordeling is er meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus dat hoop ik dat je dat mag pakken. Dat is ongelooflijk rust. Veel rust en vrede. Ja? Het gaat hier vanaf vers 1 niet meer zozeer om het werk van de Heer Jezus voor ons. Maar het gaat vooral over het werk van de Geest in ons. Wat Romeinen 8 doet is het verlossingswerk van Christus in ons praktisch maken. Wanneer de Geest komt, de Geest van de waarheid, zal Hij jullie leiden tot de volle waarheid. De Heer Jezus legt geen enkele voorwaarde in zijn woorden van Johannes 14 en Johannes 16 over de Heilige Geest. Kijk maar, als je even mee wilt naar Johannes 14. Heb je stiekem ook die studies geluisterd van Johannes? Ja, dat dacht ik al. Hè? Die zitten er bij cursisten, die hebben jullie natuurlijk ook, ja. Ja. Het is nu afgelopen, ja. Maar dan gaan we volgend jaar weer verder, DV. Kijk, Johannes 14 zegt, let goed op wat er staat, vers 15. We moeten goed lezen wat de schrift zegt. En niet onze eigen gedachten, onze eigen tradities daarin inlezen. Er staat in vers 15, ik zal de Vader vragen, hij zal u een andere voorspraak geven, opdat hij met u zal zijn tot een eeuwigheid, de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Omdat zij hem niet aanschouwt en mij niet kent, u kent hem, omdat hij bij u blijft en in u zal zijn. Ja? Zie je al dat zal? Dus mijn vraag is, als je dat leest, geeft de Vader naar ons nou wel of niet de voorspraak? Moet ik daar iets voor doen? Hij zal u, dus dat is een belofte. Ja, God lief hebben.
Je moet Jezus lief hebben, dat is toch de voorwaarde?
Nou nee, dat is het gevolg van de voorspraak.
Johannes 15, ja. Als je mij lief hebt.
Klopt.
Dus dat is dan toch een voorwaarde.
En dan staat erachter, bewaart mijn geboden, toch?
Dan houd je mijn geboden.
Ja, ja, klopt. Dus de volgorde is, de voorspraak komt, zorgt ervoor dat alles op Christus gericht is, je hebt hem lief en je onderhoudt zijn geboden. Dat zijn allemaal gevolgen van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest kun je zijn geboden niet houden. Dat is ook Romeinen 8, hè? Wandelen naar de Geest. Nou, als je dan kijkt naar vers 15 aan het eind, die, opdat die met u zal zijn tot een eeuwigheid. Ja? Nou, mijn vraag is, blijft de Geest bij ons tot een eeuwigheid, ja of nee? Want het staat hier, hè? Dan gaan we naar hoofdstuk 16. Vers 13. Van Johannes staat, wanneer hij is gekomen, de geest van de waarheid, zegt hij het weer, hè, de geest van de waarheid, let op, zal hij u in de hele waarheid leiden? Zie je dat? Staat er dan achter, als u dit en dat doet? Nee. Het gaat hier ten diepste over de apostelen, over de discipelen. Maar het is niet zo dat het dan niet voor ons geldt, want hij zal ook elk kind van God in de hele waarheid leiden. Dat betekent de dingen van Christus laten zien. En hij zal vanuit zichzelf niet spreken, maar alles wat hij zal horen, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die de Heer Jezus hier zegt over de Heilige Geest. Die doet hij gewoon. Ja? En elk kind van God die de Heilige Geest heeft, en die het verlangen heeft om de Heere God te dienen, zal in de hele waarheid geleid worden. Dat betekent niet dat je alle theologische dingen zult begrijpen, maar je zult de waarheid van de verlossing, zoals die Romeinen 8 beschreven staat, die zul jij kennen. Christus voor jou gekruisigd, jij met Christus gekruisigd. Het eerste was de Heer Jezus alleen, verlaten door zijn vader. Het tweede is vereenzelvigd met al die gelovigen, met hem gekruisigd. Met hem opgestaan, met hem opgewekt. Ja? Nou, ik weet niet of jij, of de luisteraar thuis, jezelf nog veroordeelt, omdat je jezelf tekort vindt schieten. Dat is de meest voorkomende belemmering voor mensen om te genieten van de Heer Jezus. Ze verwijten zichzelf, ze hebben nog niet genoeg liefde, ze lezen niet genoeg in de Bijbel, bla bla bla. Ze veroordelen zichzelf. Nou, dat is iets waar Romeinen 8 van zegt, nee, er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. God veroordeelt je niet, want je bent voor hem heilig, onberispelijk, in de liefde. Dat is een feit. Ja? Maar wij zijn zo gewend om iets te doen en dan goedkeuring te ontvangen, dat dat gewoon in ons systeem zit. Dat is natuurlijk op school, begint het al, met je krijgt een krulletje als je goed schrijft en een streepje door als je niet goed zit. Je hebt waarschijnlijk ook wel je schriftjes thuis liggen nog van allemaal rode strepen, overnieuw, overnieuw. Mijn meester scheurde het gewoon de midden. Als het slordig was, kon ik het helemaal opnieuw doen. Maar bij God is het niet zo. Het verlossingswerk van de Heer Jezus, mensen, is volkomen. En vandaag probeert men door allerlei, ja, ik zou bijna willen zeggen, opgeklopte toestanden, die geest maar te pakken. En het probleem wat ze ervaren is, ik ben nog niet daar waar ik wil zijn. En daarom moet ik, maar in feite hebben ze nog niet hun eigen hart ontdekt. Het vlees nog niet veroordeeld en geoordeeld, zoals God het gedaan heeft. Want dat is het geheim van Romeinen 7. Romeinen 7 laat zien dat als God jou tot het inzicht brengt dat het vlees nog steeds slecht is, ook al ben je gelovig, dat je dat vlees met God veroordeelt en ontspannen kan gaan naar de verlossing die de geest geeft in jouw ervaring. De veroordeling is niet meer nodig. Echt niet. Yes? Nou komt vers 2. Want, waarom is er geen veroordeling meer? Nou, die wet van de zonde en de dood. Even, probeer het even te onthouden. Het woordje wet in vers 2 is niet hetzelfde als wat we nou hebben gehad in de rest van de brief. Het gaat hier niet om nomos, een wet, een eis van God. Hier gaat het om een wetmatigheid. Zoals de wet van de zwaartekracht, weet je wel. De wet van de zonde en de dood vonden we in Romeinen 7. Ik wil iets, ik gebruik daar een uiterlijke regel voor die buiten mij is. Gij zult niet begeren. Ik ervaar het als een gebod op mijn leven. Romeinen 7 vers 9. Ik zeg, oké, ik wil niet begeren en ik ga vervolgens begeren. En ik denk, dat moet ik niet doen. En dan ga ik helemaal gefrustreerd en teleurgesteld in mezelf. Want ik ben aan het begeren. Ik zie een vrouw lopen. Ik denk, oh, zie jongen, daar wordt het, wat ben ik toch slecht. Dat proces. Maar er is een andere wetmatigheid die dat opheft. En dat is de geest van het leven. Er staat de wetmatigheid van de geest van het leven in Christus. Heeft mij vrijgemaakt van dat voortdurende cirkeltje van ik wil het en ik kan het niet en dat is allemaal zonde en dood. Maar er is een geest in mij gekomen en dat is de geest van het leven. En het leven is in Christus. Hij is het leven. Ik ben het leven, zegt hij. Ik ben de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven. En mijn verantwoordelijkheid is het om mij bezig te houden met de dingen van de Heer Jezus. En mij afhankelijk op te stellen van de geest die in mij woont. Van de Heer in de hemel. Dat is alles. Door het geloof leef ik door de Zoon van God. De ene dag ben ik daar helemaal vol van. De andere dag ben ik daar wat minder vol van. Who cares? Ja? Er is geen veroordeling. En er wordt vandaag een beetje gedaan alsof je elke dag een krachtig, overwinnend leven moet leiden. Maar de geest is de geest van de waarheid. Hij leidt jou in je dagelijkse dingen en hij zorgt ervoor dat daarin gerechtigheid is. Je voedt je kinderen op, zoals jij dat naar het woord van God denkt te kunnen. Hè? Je gaat om met je collega's op een rechtvaardige wijze. Johannes en Petrus gaan in Handelingen 3 naar de tempel. Handelingen 2, geest uitgestort, ze spreken in talen en ze gaan gewoon naar de tempel. Het is niet zo van, nou, ze waren de hele dag met de Heer Jezus bezig. Ze deden gewoon hun ding. Het leven door de geest is niet iets heel buitenaards, mystieks. Nee, het is gewoon nuchter. Zoals je dat kunt lezen in Efeze 5. Man heb je vrouw lief. Verbitter je kinderen niet. noem het allemaal op, lieg niet tegen elkaar, spreek de waarheid, leg af alle begeerte, hoererij, onreinheid. Dat is het hele nuchtere leven door de geest. Dat is een wet, matigheid. Yes? Wie zal mij verlossen, zegt hij in Romeinen 7, nou, de geest van het leven. Hij ontdekte Paulus in Arabië dat er in hemzelf geen goed woonde. Maar hoe kwam de vrijheid daarvan? Toen hij ontdekte, God heeft dat vlees, die oude natuur, op het kruis al veroordeeld. Dat gaan we Romeinen 8 vers 3 zien. En als ik dat aanvaard, ga ik automatisch niets meer verwachten van mezelf. Ja? Ik leef dus in de ontspanning met God en in de rust van het verlossingswerk, maar ik verwacht ook niets meer van mezelf. Mijn verantwoordelijkheid is niet een goed mens te worden. Mijn verantwoordelijkheid is om een relatie met de Heer Jezus te onderhouden. Door het woord van God, gebed, gemeenschap van heiligen en de breking van het brood. Die vier geweldige pijlers van die ene stoel uit Handelingen 2. Dat zijn de vier manieren om met Christus bezig te zijn. De gebeden, dus de afhankelijkheid. De leer van de apostelen, dat is eigenlijk de eerste. De breking van het brood, dat wordt vandaag ook een beetje ondergeschoven. En de gemeenschap. Yes? Nou, ik weet niet of jullie daar een beetje iets van kennen, van de geest van het leven. Maar stapje voor stapje gaat de Heilige Geest je leiden tot de volle waarheid. Dat doet hij door dalen heen en door teleurstellingen heen. Steeds meer ga je ontdekken dat er in jouzelf geen goed woont. En ik had laatst nog een mailcontact met iemand over die worstelt heel erg met zichzelf. En ze had, ik heb het vorige keer wel genoemd geloof ik, maar ze had een soort christelijke psychologische hulp. Hè, van je moet van jezelf leren houden en zo, dat verhaal. Maar toen kwam ze tot de ontdekking dat dat eigenlijk helemaal niet bijbels is. Je moet van jezelf leren houden. Er wordt vandaag wel gezegd, dus ze stuurde mij een artikeltje en zei, hoe vind je dat? Ik zei, daar ben ik het helemaal mee eens. Jouw opdracht is niet om van jezelf te houden, maar jouw opdracht is om met de Heer Jezus bezig te zijn. En dan ga je vanzelf zien hoe God jou door zijn liefde en zijn barmhartigheid met Christus heeft één gemaakt. En dan ga je genieten van zijn goedheid. En je bent eigenlijk je eigen toestand een beetje vergeten. Ik zeg het een beetje zwart-wit. Je bent niet zo bezig met, ben ik nou wel, vind ik mezelf nou wel of niet goed? God vindt mij in Christus, heeft mij aanvaard. Er is geen veroordeling. Dat geeft een enorme ontspanning. Dat is de rust van het beloofde land. Daar zijn ook tegelijk al die vijanden, want die willen dat allemaal roven van jou. Maar zie je dat de Romeinen de volmaakte verlossing laat zien? God heeft in alles voorzien. Ja? We hebben overtredingen begaan, maar hij heeft ze op zijn zoon gelegd. Maar in ons is een bron die wil alleen maar tegen God. Hij heeft dat aan het, op het kruis meegekruist. Hij heeft dat veroordeeld. Hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Hij heeft ons de geest gegeven. Er is een wetmatigheid van leven in ons. En die trekt ons naar Christus toe. Hij zal mij verheerlijken. Dus Paulus zegt in vers 2, die geest heeft mij vrijgemaakt. Ja? Nou, als je nog even naar Handelingen 19 wil, want daar zien we mensen die kennen dat helemaal niet, de Heilige Geest. Handelingen 19. Even kijken. Vers 1. Heb je het, Handelingen 19?
Ja.
Het gebeurde nu, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus naar de hoger gelegen streken doorreisde hebben. Heb je hem? Ik wacht even, want ik hoop dat het kwartje valt. Of niet? Niet, hè? De hoger gelegen streken. Heb je hem of niet? Nee.
Moeten we dit geestelijk zien?
Yes. Er staat er niet zomaar. Tuurlijk, hij reist door de bergen, maar Gods geest zet niet zomaar dat in het woord van God. Kijk, de hooggelegen streken doorreizen, dat betekent dat je bekend bent met de verlossing in de hemelse gewesten, in Christus, de volmaakte rust. En zo moet je het een beetje zien. Kijk, elk zinnetje is niet zomaar, want ik heb ook een boek geschreven over 2 Korinthe, weet je wel. En de meeste uitleggers zeggen, ja, Paulus was toen in Korinthe, en toen dit, en toen dat. En... Maar als je het zo gaat lezen, dan komt het niet echt tot leven. Als je het gaat lezen in de zin van, zoals Paulus toen door de Korinthes werd benaderd, zo benadert mijn hart dat van nature ook. Daar komt het heel wat dichterbij, hè. En zoals zij hem wantrouwden, zo kunnen wij ook zijn leer niet serieus nemen. Dus dan is het heel actueel. Dan is het niet alleen maar van toen en vroeger, maar dan is het nu nog net zo. Maar als hij dus die hoger gelegen streken doorreisd heeft, kwam hij in Efeze. Nou, Efeze is eigenlijk een beeld van de wereldwijde gemeente. En vond er enige discipelen. En hij zei tot hem, hebt u wel de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Hij zag, er klopt iets niet hier. Hoe zou hij dat gezien hebben? Sommige mensen zeggen, ja, ze spraken niet in tongen, ze deden geen wonderen. Nee. Want ik denk dat het antwoord staat er niet bij, maar ik denk dat ze het niet over de Heer Jezus hadden, denk ik. Daarom vraagt hij, heb je wel de Heilige Geest ontvangen toen hij tot geloof kwam? Zij echter zeiden tot hem, huh? Nou komt er een belangrijk vertaalzinnetje. Wij hebben zelfs niet gehoord of de Heilige Geest er is. Zo moet het vertaald worden. Is die er al, de Heilige Geest? Dus dat waren oprechte mensen dit. Ze waren discipelen, ze geloofden in God. Maar ze hadden nog het niet over Christus. Ze stonden niet in de volle vrijheid. Hoge lege streken, geen idee. En hij zei, waartoe bent u dan gedoopt? Zie je hoe belangrijk de doop is? Tussen haakjes. Want de Telos-vertaling zegt het weer terecht. Waartoe? Je wordt ergens toegedoopt, hè? Als je tot Johannes wordt gedoopt, kom je eruit en dan ga je achter Johannes aan. Bekering, that's it. Maar als je tot Christus bent gedoopt, ben je een nieuwheid van leven gekomen. Heb je de oude mens afgelegd. En dan zegt Paulus, Johannes doopte met een doop van bekering, terwijl hij het tot het volk zei dat zij moesten geloven in hem die naam kwam. Dat is in Jezus. Toen zij nu dit hoorden, werden zij gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen. En ze spraken in talen en profeteerden. En het waren in het geheel ongeveer 12 mannen. Ineens kan de Heilige Geest niet meer tellen. Maar dat zou ook wel weer een betekenis hebben. Maar vandaag zijn er veel mensen in kerken die oprecht God zoeken. Maar ze hebben niet de Heilige Geest ontvangen. Want ze geloven niet in het volbrachte werk van Christus. Ze hebben nog nooit dat gehoord. Ze zijn nog onder de plicht en de wet en allerlei tradities. Maar ze hebben wel een verlangen. Ze zijn wel discipelen in die zin.
Nou,
door ze te vertellen over de Heer Jezus. Zoals in Handelingen 10 was er een Cornelius, oprecht man, gaf aalmoezen, geloofde in God, maar was niet in de volle christelijke vrijheid. Nog niet. Zodra je het evangelie hoort van je behoudenis, je gelooft dat, werd je gelijk gedoopt tot Christus. En je ontving de Heilige Geest. Tenminste, de volgorde is geloof, geest, doop. Hier was het misschien anders, maar... Yes? Nou, ik hoop dat jullie allemaal in die volle, hoog gelegen plaatsen zijn. Dat jullie gewoon de volle vrijheid kennen van de verlossing in Christus. En dat is het hele geheim van de Romeinenbrief. Het gaat voortdurend over wat God gedaan heeft op het kruis en in zijn Zoon. Daar gaat het over. Als we dat gaan geloven, verandert ons gedrag. En dit is niet andersom. Hij zegt ook dat ze moesten geloven in Jezus die naam kwam. Zie, geloven in hem. Dat is Christus. Dat is het. Oké. Okay. Helder? Ik was zelf in militaire dienst op zoek naar de Heere God. Ik geloofde dat hij bestond. Ik was oprecht, daarna op zoek. Maar pas toen iemand mij het evangelie uitlegde, ontving ik de Heilige Geest. Dan liet ik mij dopen. Het zat wel een jaar tussen, maar oké. Daarvoor had ik nog niet de Heilige Geest ontvangen. Want ik had nog niet dus het Bijbel als het onfeilbare woord van God aanvaard. En B, de Heer Jezus was voor mij de grote onbekende. Zoals bij deze mannen ook. En dat was daarna in één klap veranderd eigenlijk in één minuut of één... Twee minuten, weet ik veel. Maar daarna was het gewoon en het woord van God en Christus centraal. Punt. En dan ga je langzaam je geloofsleven beginnen. Nou, vers 3 is van zeer groot belang. Ik gebruik dat vers heel vaak. Alleen in een preek is het vrij lastig om dit vers te gebruiken. Omdat het zo'n lang vers is. En je hoort de mensen, als ik het vers voorlees, afhaken. Ja, want het is een Pauluszin. Dat is niet... Ik zal hem voorlezen, want wat voor de wet onmogelijk was, doordat ze door het vlees krachteloos was, en nou komt het. God heeft, doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, de zonde en het vlees veroordeeld. Oké. Nou, wat was voor de wet onmogelijk?
Ja,
Verlossing. Verlossing. Leven voor God, alles al wat een mens, ja. Was krachteloos. Ja. De wet werd gelegd op zondaar. Ja. Hetzelfde als dat je ineens zegt, klim die boom eens in. Kan die niet. Ja. Dus voor die eend is het een onmogelijke wet. Hij heeft het eendenleven in zich en geen kattenleven. Ik noem maar wat. Maar nou komt het. God, en dat is een heel belangrijk zinnetje, heeft in het lichaam van zijn zoon niet alleen onze zonde gedragen, maar hij heeft het hele begrip zonde, wat het hele menselijke geslacht in ellende heeft gestort, heeft hij veroordeeld in dat lichaam van zijn zoon. En dat lichaam was gelijk aan dat van ons, alleen in ons lichaam zit het vlees en in zijn lichaam niet. Er staat ook in Hebreeën 2, hè? Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen. Het gaat daar even over iets anders, maar dat eerste stukje betekent, God zond zijn zoon en hij heeft op het kruis het hele begrip zonde voor zijn aangezicht rechtvaardig veroordeeld, geoordeeld. Ja? Het bestaat voor hem niet meer. Dus God kan nu naar deze wereld kijken en al die ellende en al die verschrikkelijke dingen die mensen doen, niet oordelen. Nog niet. Hij heeft de zonde op het vlees of in het vlees van zijn zoon geoordeeld. Dus heeft hij op een volmaakt rechtvaardige wijze afgerekend met de zonde zoals deze is verbonden met het menselijke vlees, ons lichaam, de oude natuur, hoe je het ook wil noemen. Zodat hij geen recht meer heeft. Dit zijn moeilijke dingen, vind je niet? Valt je het ook niet op dat dit heel weinig wordt onderwezen, dit soort dingen? Het is heel moeilijk, deze waarheden zijn zo moeilijk te pakken. Het duurt even een paar maanden voordat je dit pakt. Maar het wordt ook bijna nergens meer gebracht. Het gaat alleen maar een beetje oppervlakkig, met alle respect hoor, allemaal goed bedoeld. Maar dit zijn de diepe dingen van Gods schatten.
Nou, waarom heeft hij het dan soms zo moeilijk verpakt?
Dat zie je alleen qua Nederlands. Ik,
ja.
De zin echt uit elkaar halen. Ja. Tussenzinnen eruit. Dan,
klopt, dat vind ik ook.
Ik denk van, had het niet anders gekund.
Kijk, de eerste brief van Johannes is in het makkelijkste Grieks geschreven wat er is. Dat, als je een simpele taalkundig iets wil lezen, moet je en Johannes gaan lezen. Simpel. Alleen de waarheden die daarin staan, zijn nog dieper dan dit.
Ja, maar als je nou heel langzaam leest,
ja. Vers 3. Lees het eens langzaam.
Wat voor de mens...
Wat voor de wet.
Wat voor de wet onmogelijk was... Even rusten.
Ja, even rusten, ja.
Dat als zij krachtig was, even rusten.
Ja.
Niet even rusten.
Even ja, even rusten. Even
rusten. Even rusten. Wat?
Ja, maar toch? De taak van de leraar, van mij in dit geval, is om het zo goed mogelijk uit te leggen. Zonder dat ik de tekst geweld aandoe.
Toch?
Ja. Maar het is voor ons mensen, voor ons gelovigen, is het een geweldige ontdekking als wij ontdekken, God heeft de zonde al volmaakt geoordeeld. Ik hoef dat zelf ook niet meer te doen. Ik kan mezelf wel zitten veroordelen dat ik zo slecht ben. Ik heb nog zo rare gedachten en ik heb nog zo verschrikkelijk. Ik heb wel eens mensen die spreken mij aan en zeggen ze wel eens van ja, ik heb zulke verschrikkelijke slechte gedachten. Ik zeg, joh, join the club. Je kunt er heel druk om gaan maken.
Ja.
Maar dat is nu eenmaal het vlees. Ja. Je kunt het, als je het gaat voeden, dan heb je een probleem. Hè? Ik bedoel, je moet het niet gaan opzoeken. Maar dat het in je opkomt, dat het er is. Ja. Maar God heeft dat veroordeeld. De zonde in al zijn boosheid en slechtheid heeft God, heeft hij mee afgerekend. Dat is het mooie van het kruis. Alles komt op het kruis samen. Alle aspecten van zijn wezen. En dan komt het heerlijke van vers 4. Op dat rechtvaardige eis. Want de wet heeft nog steeds een rechtvaardige eis. Ook al zijn we niet meer onder de wet als systeem, maar God vraagt nog steeds van ons om te leven naar zijn normen, toch? Maar die wordt vervuld in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat gaat niet van maandag op dinsdag. Dat is een proces. Maar wie van jullie heeft het afgelopen jaar zich bezighouden met hoererij? Of onreinheid? Of met diefstal? Of met moord? Ik denk niemand, hè? Hoop ik. Nee. Nou, jij toch wel?
Ja, een vlieg laten slaan.
Een vlieg. Was jij dat? Ja, oh ja, de vlieg. Ik heb net nog gebeld door de vliegenpolitie. Of ik... Ik zeg, ik heb het niet gezien. Ik weet van niks. Zal het lijken wel... nog foto's van gemaakt. Ik heb het gezien. Maar hij was aardig plat. Dat is goed gedaan. Nee, maar dat is de rechtvaardige eis van de wet, hè? Mm. Heb je God lief of niet? Heb je de Heer Jezus lief? Ja. Hoe komt dat? Komt door de Heilige Geest. Ja. Ja. Ga je om met je naast zoals jij wil dat zij met jou omgaan? Voor zover... Ja, toch?
Probeer.
Ja, waarom probeer je dat? Omdat Gods Geest dat wil. Dat is de rechtvaardige eis, wordt vervuld in ons. Hier staat niet dat de hele wet van God volmaakt wordt uitgeleefd, maar de eis wordt vervuld in ons. Snap je? Het is de geest van het leven werkt dat uit. En als je struikelt, zegt 1 Johannes, dan mag je het belijden aan God. En hij reinigt je van alle onrechtheid. Hij vergeeft je als vader. Niet als rechter, Romeinen gaat over God als rechter en Johannes gaat over God als vader. Dat is een verschil. En dan ben je weer hersteld in een relatie met jouw vader. Maar dat is ook jouw verlangen, want Gods geest dwingt je tot belijdenis. Een varken dat heerlijk in de modder ligt, dat is de mens in het vlees. Maar de mens in de geest is het schaapje wat in de modder valt en denkt, gert, bah, hier moet ik helemaal niet zijn.
Dat is toch een kat die in de modder valt?
Ja, een kat, ja.
Ja, niet een schaap, zei je vorige keer ook al, dat is een kat, hoor.
Ik las in een boekje dat het een schaap was.
Ja, een schaap, hoor.
Een schaap?
Jawel.
Maar een kat gaat sneller uit de modder dan een schaap, denk ik.
Ja.
Maar wij zijn allemaal, doordat Gods geest in ons woont, overgeplaatst in het leven van de opgestane Heer. Dat is, Christus is ons leven. De geest is het die in ons dat leven bewerkt. En hij zal mij verheerlijken, hij zal uit het mijne nemen enzovoort. Johannes 16, weet je wel. En omdat God het vlees geoordeeld heeft, zetten wij daar onze handtekening onder. Wij verwachten daar ook niks meer van. Want we hebben net gezien in vers 3 dat God die zonde veroordeeld heeft. Dus ik ben tot ontspanning gekomen in de Romeinenbrief van alle aspecten van het mens zijn. Mijn overtredingen zijn vergeven. Mijn schuld is weggedaan. En mijn zelfveroordeling hoeft ook niet, want de geest van het leven neemt het over. Ja? Dus God heeft op het kruis een volmaakte basis gelegd, waardoor ik positioneel, maar ook in mijn praktische leven, die verlossing kan kennen. Er staat ook, ik heb het er ook onder gezet, opdat de rechtvaardige eis vervuld wordt. Dat is een passieve vorm, hè? Vervuld wordt in ons. En ook een belofte. Trouwens, de rechtvaardige eis van de wet is nog niet eens de hoogste norm van het christenleven. Wist je dat? Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Dat is eigenlijk nog een hoger dan de eis van de wet. Want dat is een nieuw gebod. Het gebod van de liefde. En ik moet je zeggen, er wordt heel veel geklaagd over het christendom in Nederland. Maar ik ben in al die jaren zo ongelooflijk veel fijne mensen tegengekomen. Er zijn zoveel christenen in dit land die de Heer Jezus dienen. En die met de beperkte middelen die ze hebben, iets van Gods genade laten zien. Dat is gewoon een feit. In al die kerken en gemeenten waar ik kom, dan sta ik elke keer weer verbaasd van, tjonge, wat zijn er toch veel mensen die de Heer Jezus dienen. Echt. Dus daar zijn we in dit land rijkelijk mee gezegend. Hoewel er ook heel veel dingen zijn die niet goed zijn. Maar goed, laten we daar ook nou eens een keer naar kijken, toch? Ja. Ja, klopt. Je wordt er zelf ook heel gelukkig van.
Ja.
En, want zo ben je ook bedoeld als schepsel.
Ja, want de vader wil graag dat zijn kind gelukkig is.
Yes. Mm-hmm. Absoluut. En dat geluk zit hem niet in emotie, maar echt in een diepere geestelijke ervaring van tot je doel komen. Hè? Zo kan ik het wel het best omschrijven eigenlijk. Mm-hmm. Maar wat we moeten echt onthouden moeten is dat God gebruikt daarvoor een lange weg met ons allemaal, om tot de erkentenis te komen, hey, in mij woont echt niks goeds. Je gaat in het begin van alles proberen. Er wordt ook van alles geroepen, van waar altijd de nadruk op de dienst ligt, hè? Op de taak die je moet doen, op de gaven, op de bedieningen. Maar het gaat God in de eerste plaats helemaal daarom niet om, maar om wat je bent, wat je wordt. Namelijk gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. Dat is het doel. En een christen is niet een persoon die iets doet, maar hij is iemand die is. Hij is iemand. Namelijk iemand in wie de zoon zichtbaar wordt. Op zijn eigen unieke wijze trouwens. Hè? Dat hebben we allemaal unieke persoonlijkheden. Vers 5. Oh ja, trouwens, ik heb nog even één vers eronder geciteerd. Ik zeg, Galaten 5, wandel door de geest. Je moet even goed begrijpen dat in de Romeinenbrief dat niet wordt gezegd, wandel door de geest. Maar in de Galatenbrief wel, want in de Romeinenbrief worden gewoon de fundamentele principes neergelegd. Dit zijn de mensen naar het vlees, dit zijn de mensen naar de geest. Dit gebeurt er als je dit doet, dit gebeurt. Dat zijn gewoon de waarheden. Maar in de Galatenbrief is het tot een gemeente gericht die zichzelf onder de wet ging stellen. En Paulus werd beschuldigd door de dwaaleraars daar dat hij afval van de wet predikte. Maar hij zegt, tegen zulke mensen is het toch geen wet? De liefde, vrede, blijdschap, goedheid, zachtmoedigheid, geduld, vriendelijkheid. Tegen zulke is geen wet, zegt hij. Maar ik zeg, wandel niet door de wet, maar door de geest. Hij zegt dat tegen een groep mensen. Want zodra je jezelf onder regels stelt, gaat het vlees weer werken. Want de wet vraagt iets van het vlees en God heeft het vlees geoordeeld. Maar zodra je jezelf onder een wet stelt, beschouw je dat vlees niet meer als veroordeeld. Maar je hebt er weer vertrouwen in. Je gaat vertrouwen stellen in het vlees. En daarom zijn er zoveel problemen in gemeenten. Omdat mensen weer vertrouwen stellen op het vlees. En het mag niet, want het vlees is altijd verdeeldheid, twist, ruzie enzovoort. Ja, als je een groep mensen hebt die het vlees geoordeeld heeft en die alleen maar met Christus bezig zijn, met vallen opstaan, dan heb je geen verdeeldheid. Vers 5. Voordat we nog even gaan pauzeren. Want zij die naar het vlees zijn, dat is mooi, dan komen er eigenlijk twee soorten mensen. De eerste is zij die naar het vlees zijn. Dat zijn de ongelovige mensen. En je hebt zij die naar de geest zijn. Dat zijn twee typen mensen. Naar het vlees betekent volgens de beginselen van het vlees. Het vlees is de oude natuur. Het vlees is ikgericht. Het vlees kent begeerte. Rijkdom, macht, eer, genot. Noem het allemaal op. Dat is het vlees. Als je het niet gelooft, dan is jouw leven ingericht naar die dingen. Maar als je naar de geest bent, dan bedenk je de dingen van de geest. Je wordt gekarakteriseerd door de Heilige Geest. En dat is de minderheid, de kleine kudde. De massa leeft naar het vlees. En daarover zegt Efeze 2, gaat over de zonde waarin u vroeger hebt gewandeld, overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij, zegt Paulus, allen vroeger verkeerden in de begeerte van ons vlees, toen wij de wil deden van het vlees en van de gedachten, en we waren van nature kinderen van de toorn, evenals de overigen. Dat zegt hij over zijn leven als Jood, godsdienstige Jood. Nou, de dingen van de geest bedenken betekent de Heer Jezus, het verlossingswerk, de gemeenschap van heiligen, zijn wederkomst, de dingen van de schriften, dat bedenk je niet de hele dag door, maar het is iets waar jij liefde voor hebt. Dat is wat de geest jou voor de aandacht geeft. En we schieten erin vaak tekort, maar als beginsel, principe, bedenken wij de dingen van de geest. Ja? En als we naar het vlees leven, dan zal dat wat de geest bedenkt uitdoven. Het zal steeds minder onze aandacht hebben. Daarom moeten we ook alert blijven. En heel dicht bij de Heer blijven leven. En alles wat ons bezighoudt bij hem brengen. Yes? Nou, wat dachten jullie van nog een... Even laten bezinken dit allemaal. Gaan we zo weer verder. Oké, dan gaan we verder met vers 6. Paulus gaat nu twee machten tegenover elkaar zetten. Twee grote principiële machten. Het gaat dus niet over mensen, vers 6, maar het gaat gewoon over die twee tegenovergestelde machten. Het ene is het vlees, in het Engels self, of de oude natuur. Niet te verwarren met de oude mens, trouwens. De oude mens is de mens die naar het beeld van Adam handelt. En het vlees, zou je kunnen zeggen, is dat wat hem daartoe drijft. Maar wat het vlees bedenkt is de dood, dat is de ene macht. Wat de geest bedenkt is leven en vrede. Het zijn dus twee tegenovergestelde grote beïnvloedbare machten. En daarom zegt Paulus ook in Galaten 5 vers 17, het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt. Met andere woorden, dat je niet leeft naar het vlees, dat bedoelt hij met niet doen wat u wilt. En het vlees kan zich heel religieus uiten. Kain, de mens naar het vlees, had ook een religie. Hij offerde aan God. Het vlees kan uitermate godsdienstig zijn zelfs. Maar het heeft niets met de geest te maken. Want wat de geest bedenkt is leven. Het leven van de opgestane Heer. Het leven waarvan hij zelf zegt, ik ben het. Ik ben het leven. En wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En Johannes is meer het leven, de omgang met de Vader en de Zoon. Maar bij Paulus is het leven meer de uitwerking op aarde van het leven van Christus. Liefde, vrede, blijdschap, goedheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, goede tierenheid enzovoort. Dat is het leven bij Paulus. Maar bij Johannes is het dus meer de omgang met de Vader en de Zoon. Dat moet je wel even uit elkaar houden. En vrede is de vrede van Christus. Als de geest invloed heeft in jouw leven, is er zowel leven als vrede. Vrede in die zin, er is geen veroordeling meer. Maar ook als ik naar de geboden wandel van de Heer Jezus, als ik hem waardig wandel, is er ook vrede. Dan weet je gewoon, mijn geweten is tot rust gekomen. Dat doet allemaal de Heilige Geest. En dan vers 7. Weer die twee. Maar dan wordt er eentje uitvergroot. Wat het vlees bedenkt, let op, het is niet de mens in het vlees, maar het vlees. Dit is gewoon de macht van de oude natuur. Ja. Ja. Dit doet het vlees gewoon, punt. Het is niet te verbeteren. Het is vijandschap tegen God. En het bedenkt altijd de dood. Want, en dan komt het, het onderwerpt zich niet aan God, sorry, aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Dan moeten we even rustig op ons in laten werken. Dit vlees is in jou. Heb je hem? Dat is in mij. Dat onderwerpt zich niet aan de wet van God. Dat zagen we in Romeinen 7. Wat ik wil, doe ik niet. En wat ik doe, wil ik niet. Het onderwerpt zich gewoon niet aan de wet van God. En dat vlees wat in mij en in jou is, dat is, die macht is gewoon zo. Daarom zegt hij in Galaten 5, de geest staat er tegenover, omdat hij niet doet wat hij maar wilt. Als de geest niet in ons is, ja, dan leven we naar het vlees. Zijn we gered, verlost, maar er is geen enkele vrucht.
Is er ook geen oorlog?
Dan is er ook geen oorlog in jou. Nee, dat is een goede, ja. Er is een oorlog in jou.
Ja.
Maar het wordt een klein beetje, ja, onbijbels voorgesteld vaak. Van ja, er is een oorlog in jou en als je die ene voedsel geeft, wint die ene en dan wint die andere. Dat is eigenlijk niet het normale geestelijke leven. Het normale geestelijke leven is gewoon dat je wordt geleid door de geest van God. Met af en toe dat je struikelt, zondigt. En we struikelen allemaal. Maar het is niet zo dat je de hele dag heen en weer geslingerd wordt. Dat is niet het normale leven van een christen. Maar goed, in mij is dus een macht dat zich niet aan God onderwerpt. Dat kan dat dus nu ook niet. Er komen 38 trekkers voorbij nu.
Een soort malieveld in Ermelo?
Ja, deze Bijbelstudies worden gehouden in ons huis in Horst. Dus een beetje boerenlandschap, maar ze gaan de goede kant op. Oké. Okay. Dus wat je goed moet leren in je eigen leven is dat het vlees in jou, de oude natuur, onverbeterlijk blijft. En daarom zegt hij straks ook in vers 11 van gelukkig gaat God dat sterfelijke lichaam, waar dat vlees dus nog in zit, levend maken. Daar heeft hij een rechtvaardige grond voor op het kruis. Maar totdat dat moment er is, blijven wij zitten met het vlees. Niet om daar maar onder te lijden, onder de wetmatigheid ervan, maar om door de geest. Kijk maar even naar vers 13 van Romeinen 8. Daar komen we de volgende keer DV op, maar er staat: als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, staat niet van het vlees, maar van het lichaam. Dus dat vlees opereert door het lichaam. En ons lichaam heeft allerlei begeerten. Maar de geest is, dat leven van de geest is sterker dan dat vlees, maar wij moeten leren wandelen door de geest. Moeilijk allemaal, hè?
Ja.
We hebben een keuze. Wandelen wij door de geest, dan zijn we bezig met de dingen van boven, met de Heer Jezus. En zonder schuldgevoel, zonder veroordeling, wandelen we naar het vlees, kiezen we toch weer voor onze eigen ik. Ja, dan krijgen we een gewetensprobleem. Maar als we dat lang genoeg volhouden, ja, dan zal ook dat op een gegeven moment verdwijnen. Dan zullen we sterven uiteindelijk, niet eeuwig. Dat is onmogelijk voor een kind van God. Maar zullen we op deze wereld zeker geen vrucht meer dragen. En dan neemt hij, vader, je weg. Dat kan, hè, dat een gelovige wordt weggenomen. Door de dood, door de vader, omdat hij geen vrucht draagt. Dat is een heel ander onderwerp, maar het is wel ernstig. Dus dat is het vlees. En vers 8 zegt, zij die in het vlees zijn, dat zijn dus de ongelovige mensen, kunnen God niet behagen. Laat dat even op je inwerken. Ook al ben je een Rooms-Katholiek, een priester, weet ik veel, ben je de paus. Maar je bent in het vlees, kan je God niet behagen. Al ben je een evangelische voorganger, of weet ik wat allemaal, je hebt allerlei titels, theologische graden. De vraag is alleen, ben je in het vlees of ben je in de geest? En God kan niet vreugde vinden in het vlees. Sterker nog, hij heeft het op het kruis veroordeeld. Maar het vlees kan dus wel in een vleeselijke godsdienst tot God denken te naderen. Vers 9. Maar u bent niet in het vlees. God heeft jou uit dat geslacht van Adam genomen met al zijn verantwoordelijkheden. En hij heeft je in Christus geplaatst, alle zegeningen in Christus gegeven. Geen veroordeling. Je bent niet meer in het vlees. Je zit niet meer in een positie van verantwoordelijkheid voor God dragen als de eeuwige heilige rechter. Maar je bent nu gekomen tot hem als zonen en dochters. Als inderdaad Gods geest in u woont. Yes? Hij zal in u zijn tot in eeuwigheid. Dat hebben we net gelezen, toch? Johannes 14. Als Gods geest in je woont, ben je in de geest. En dan ben je van een totaal andere orde. Je bent niet meer behorend tot mensen in het vlees, maar in de geest. En elke christen wordt gekenmerkt doordat Gods geest in hem of haar woont. Het is het element waarin je leeft. Zoals een vis in het water leeft en een vogel in de lucht leeft, leef jij in de geest. Ja? Maar ik heb het al over handelingen 19 gehad. Als iemand de geest van Christus niet heeft, let even op hoe elke keer Paulus het net even anders zegt. Hij zegt, Gods geest, de geest van Christus. En vers 10 zegt hij gewoon, als Christus in u is. Dus als Gods geest in jou woont, is dat de geest van Christus. Hij is afkomstig van Christus. Maar het is ook de Heer Jezus zelf die in jou woont, door de geest. Christus is in u, dat is het grote geheim. Toen ik tot bekering kwam, was dat mijn grote ontdekking. A, mijn zonden zijn vergeven, maar B, Christus leeft het leven in mij. Ik hoef het zelf niet te doen, maar hij leeft in mij. Ik ben gekruisigd, ik kan het niet. Ja? Nou, weten jullie dat Gods geest in jullie woont? Ja, toch? Ja. Zit daar iemand nee te schudden? Ik noem geen namen. Maar. Waarom twijfel je daaraan?
Ik heb het er maar
in. Nee, ik weet. Twijfel jij eraan?
Soms.
Dan kijk je naar je conditie. Dat is het punt.
Daar zit ik nog een beetje
in. Moet je niet doen.
Ik vast.
Ja, nou, dan moet je deze avond.
Ik ga het aan werken. Luisteren,
relax. God heeft. Ja, kijk, ik zei het ook met die korte studies van geloofsvragen. God kijkt naar zijn zoon, niet naar jou. Hij meet niet alles af van jou, hoe jij het allemaal doet. Dat doet hij niet, want dan zal het vlees roemen. Maar het gaat om het offer op het kruis. Het gaat om Christus. En ben ik dan altijd helemaal in de gloria, halleluja? Nee, natuurlijk niet. Maar ik twijfel never en nooit niet. Of Gods geest in mij woont. Want ik weet gewoon, het gaat niet om hoe ik het allemaal doe. Het gaat de geest is gegeven op grond van het werk van Christus. Niet op grond van hoe ik het doe.
Het is iets mystieks of zo. Dat weet ik ook mensen.
De geest is de nuchterheid zelf. Er is niks mystieks aan. Hij werkt helemaal samen met jouw verantwoordelijkheid. Hij laat je geen dingen doen die je niet wil. Hij laat je niet op de grond vallen of zo. Tenminste. Nee, dat lijkt me niet gezond. Maar het is allemaal heel nuchter. Gods geest in Romeinen 8 werkt gewoon het leven van Christus in jou uit. Het leven in Christus. De geest van het leven in Christus. Maar als hij niet in je woont, dan behoor je hem ook niet toe. Elk kind van God, daarin woont de geest. Dat is moeilijk, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, zoals we net lazen, die de geest nog niet hebben. Maar zijn wel oprecht zoekend. Maar ze behoren hem nog niet toe. Pas als de geest je verzegeld heeft, dan behoor je hem toe. En dan vers 10, als Christus in u is. Wat een ongelofelijke waarheid is dit. Romeinen 8 vers 1, wij zijn in Christus. Romeinen 8 vers 10, Christus is in ons. Dan heb je de volmaakte verlossing. Alles heeft God gedaan in zijn wijsheid. Op grond van het volbrachte werk op het kruis. Hij heeft zijn geest, Gods geest, Christus in jou geplaatst. De Heer Jezus leeft in jou door zijn geest. We hebben zijn denken, zijn verlangens. Wat een heerlijkheid. Het is niet meer afhankelijk van mij, van mijn bronnen, maar het is een nieuwe bron. De vraag is of ik mij aan die bron wil onderwerpen, of ik die bron de ruimte geef, enzovoort. Door het geloof. Maar het lichaam is wel dood vanwege de zonde. Dat betekent, dit lichaam is sterfelijk. Het wordt ouder, helaas. Elke keer weer een jaartje erbij. Van de week had ik een foto naar mijn broer gestuurd van een band. Wij vonden vroeger een bepaalde band heel goed. 1990 hebben we het dan over. En al die jaren nooit meer aan gedacht. Dus ik dacht, hey, laat ik eens even googelen, hoe zien ze er nu uit? Er was een zangeres van een jaar of 30. En pats, foto, allemaal een omaatje en een paar opaatjes. Denk ik, wat? Dat is 30 jaar geleden. Ja. 30 jaar. Mijn broer zei toen, wat is ouderdom toch iets ergs? Maar dat staat hier, het lichaam is dood vanwege de zonde. De zonde heeft zijn effect nog in ons lichaam, maar niet meer in onze geest. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Dat betekent vanwege dat wat Gods gerechtigheid heeft gedaan op het kruis. En straks krijg je gewoon een vernieuwd lichaam. Jouw lichaam wordt vernieuwd. En het mooie van Gods plan is dat in sterfelijke lichamen het leven van de Heer Jezus openbaar wordt. Ja? Nou, dat kun je lezen in 2 Korinthe 4. En nogmaals mensen, dat gebeurt echt met vallen en opstaan, stapje voor stapje. Er is ook een schrijver in Nederland die zegt dat wij kunnen perfect als Jezus worden. Nou, dat is niet zo. Wij worden op aarde niet perfect zoals Hij. God gaat geen kopieën van zijn zoon maken op aarde. Was mama. Nee. Het blijft onvolmaakt. Maar wij groeien naar het hoofd toe. We gaan steeds meer op hem lijken. Maar het zal nooit worden, hey, hij lijkt nu 100% op de Heer Jezus. Nee. Daar moeten we ook weer nuchter in zijn. Maar goed, 2 Korinthe 4 zegt, vers 9, vervolgd, maar niet verlaten, neergeworpen, maar niet omkomend, altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend. Zie je wel, dat is dat kruis, wat die oude natuur eronder houdt, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Zie je dat? In ons lichaam. Want wij die leven worden altijd aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Altijd aan de dood overgegeven. Elke omstandigheid was er weer op gericht om hun vlees niet te laten gloreren. Paulus was een apostel. Hij mocht niet roemen in zichzelf. Hij kreeg een doorn voor het vlees. Hij kreeg allerlei ellende, toestanden. Opdat het leven van de Heer Jezus openbaar werd in zijn sterfelijke vlees. Nou, dat is het geheim van Gods plan nu, vandaag. Dat in sterfelijke lichamen, mensen die ouder worden met allerlei gebreken, allerlei gemodder en toestanden en problemen, zoals alle mensen het hebben, het leven van Jezus openbaar wordt. En daar moet je gewoon op vertrouwen dat Gods geest het gaat doen. En niet met jezelf bezig zijn. Dat is het geheim van het christenleven. Niet met, ik kan het niet, ik weet het niet. Nee. Want er is namelijk vrijheid. Ja? En iedereen die weer een juk op jou legt, je moet elke dag stille tijd houden. Dat moet een uur lang. Je moet vasten en je moet veel bidden. Anders ben je geen goede christen. Nou, dan gaan we weer.
Mensen te veel aanspreken.
Zeg je?
Mensen te veel aanspreken wat je vertelt.
ja, mensen op de verantwoordelijkheid en maar weer een schuldgevoel aan praten. Want dat lukt allemaal weer niet, weet je wel. Ga op jouw wijze, op jou, wat bij jou past, met Christus om. Voor de een is het zo, voor de ander. Ik ga daar geen regels voor neerleggen. Dat zegt het Nieuwe Testament ook niet, dat je elke dag een uur stille tijd moet houden. Je bent in de vrijheid. Dat je met de Heer moet leven is duidelijk, toch? Maar soms heb je wel eens een dag, denk je, ik ben hartstikke moe. Ik ga even wat anders doen. Ik moet maar even met denken. Heb ik ook wel eens met al die Bijbelstudies. Ik ga even wat anders doen. Ik voel me niet gelijk schuldig. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, dan tenslotte. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, kun je nagaan. Dat is die geest. Dan zal hij, die Christus uit de doden heeft opgewekt, dat is de Heere God, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wauw. In Filippenzen 3 staat, kijk maar eronder, want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen. Wie verandert ons lichaam? De Heer Jezus. Vers 11, wie verandert ons lichaam? God de Vader. Oh nee, door zijn geest. Alle drie. De Vader en de Zoon en de Geest werken mee aan de volmaakte herschepping. En een andere Bijbelgedeelte leert dat dat gebeurt als hij komt. Weet je wel? Maar het wordt hier niet genoemd. Maar dan zal de verlossing, en dat zegt Romeinen 8 ook, kijk maar mee in vers 23. Vers 23, en dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, dubbele punt, de verlossing van het lichaam. Zie je dat? Het gaat in Romeinen 8 om mensen in de geest, naar de geest, die zuchten en die wachten op dat laatste wat nog gaat gebeuren. En dan heb jij straks een lichaam waarin het vlees niet meer is. En iedereen zal Christus weer spiegelen op zijn eigen unieke wijze. Ja? En al deze dingen gebeuren op grond van het volbrachte werk van Christus. Ook dat jij een nieuw lichaam krijgt. Alles is volmaakt. We hebben nu 19 avonden gehad. We hebben alle aspecten van de verlossing gehad, wat onszelf betreft. Ja? We hebben gezondigd. We hebben overtreden. We zijn vergeven. De bron in ons is op het kruis weggedaan. We zijn met Christus levend gemaakt. We zijn in hem. Geen veroordeling. Hij heeft zelfs zijn geest gegeven in ons. We zijn niet meer onder de wet. Het moet, maar onder de genade. We willen. En hij zal ook nog eens een keer ons sterfelijke lichamen levend maken. Alles heeft hij gedaan. Wat moeten wij dan doen? Ja, je hebt het wel door, hè? Geloven, door het geloof. Aanvaard de feiten. En zorg dat je met die God een levende verbinding hebt. Dat je dagelijks weet, hij is mijn God, deze Vader die dit allemaal gedaan heeft. En ik heb een groot verlangen hem te dienen. Ja? En onderwerp je dan door het geloof, door de ontfermingen van God aan hem. Niet om iets te krijgen, maar als een stuk, ja, gevolg aanbidding van het zicht op zijn geweldige evangelie. En straks dan woont Jan in het vaderhuis. En André en Christine en Henk en nou ja, noem ze allemaal op. En ik zelf ook. En al die heiligen zijn dan in het vaderhuis. En dat is een onuitsprekelijke vreugde. Er staat zelfs in 1 Petrus dat we met vreugdegejuich het moment zullen beleven als hij ons daar naartoe neemt. En dan zullen we een eeuwige heerlijkheid ingaan die ons niet eens beschreven is nog. En dan zullen we de Heer Jezus kennen en in hem de Vader. En ik denk zelf dat we al die eeuwen die dan komen nog nodig hebben, die eeuwigheid, om hem steeds beter te leren kennen. Dat zal nooit stoppen. Maar er zal geen vlees meer in ons zijn. Geen weerstand meer. Geen strijd meer. Geen zuchten, geen moeite. Geen... En dan zullen we het lam voor eeuwig groot maken. Want hij heeft het gedaan. Wat een hoop, hè? Ja. En ja, ik hoop dat jullie daar ook heel blij van worden. Tenminste, ja, ik word er heel blij van. En dat we hem daar gewoon voor zullen danken als we bij elkaar komen als gemeente. Zodat we weer mag straks, dat we nou eens een keer samenkomsten gaan houden. Niet om over onszelf te praten, maar over hem. Dat lijkt me nou eens een utopie. Maar dat zou ik fantastisch vinden. Als er gewoon mensen in Nederland samenkomen om gewoon God de Vader groot te maken door Christus. En als er dan een preek komt, of dat er iets van hem komt. Iets van hem, van zijn glorie, van zijn heerlijkheid. En niet meer dat gepraat over wat jij allemaal moet doen en wat er allemaal van jou verwacht wordt. En daar word je al een beetje moe van, vind ik. Ik heb in mijn leven heel veel preken gehoord, want ik moest van alles doen, weet je wel. En heb je al dit, heb je je gaven al ontdekt, heb je je bedoeld, dan gaan we weer. Daar ben ik allemaal zo moe van. Ja, toch? Maar gewoon hem danken en hem groot maken en zicht krijgen op wie hij is. Dat geeft alleen maar vreugde en samenvoeging van harten. En dat is mijn verlangen door deze studie heen, om dat te bewerken. Niet alleen hier, maar ook thuis voor de mensen die luisteren. Yes?
Dat doe je goed.
Ik hoop het.
Ja, ik ga
wel. Nou, fijn, dank je. Amen.